Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, voor de gelegenheid vanuit een prachtige plek in Kruishoutem. Want vandaag wordt de 100ste ronde van Vlaanderen gereden en mijn gast is gewezen wielrenner Johan Museeuw. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met jou?
Heel goed. Het is vandaag mijn dag, het is onze dag, het is de dag van Vlaanderen, het is de dag van de ronde.
Toch inderdaad ook een beetje jouw dag, hè? Dat mag je gerust zeggen. Hè?
Dat zal blijven, want als X-renner kom je toch nog meer tot het besef dat wat je gerealiseerd hebt in de eerste plaats en dat je altijd de winnaar blijft van de Ronde van Vlaanderen. En ja. Dat is dan het grootste verschil tussen niet winnen of tweede en derde worden. Ja. En als je dan nog eens 3 maal hebt gewonnen, maakt dat nog een ander verhaal. Als men dan ook nog u de nickname of bijnaam, je mag het zelf formuleren, de Leeuw van Vlaanderen hebt gegeven, dan gaat dat allemaal wel in zijn loop. En vooral zeker dit jaar met 100 jaar Vlaanderen, of 100 jaar Ronde van Vlaanderen, was het wel voor mij behoorlijk druk, maar vooral gezond druk. Ja. Heel gezond druk.
Die naam, de Leeuw van Vlaanderen, weet je nog wanneer dat je die gekregen hebt?
Nee, want ik weet wel dat die door Michel Wuits een heel voorzichtige manier is gebracht op televisie.
En wat vond je daar zelf van? Als nickname, de Leeuw van Vlaanderen?
Ik zat toen nog op mijn fiets, hè, toen Michel Wuits het sappige commentaar gaf en altijd geeft. Maar dat is iets waar wat opgebouwd wordt. Ook een carrière wordt opgebouwd. Ook media-aandacht wordt opgebouwd. Een status wordt opgebouwd. En ook de nickname, de Leeuw van Vlaanderen, is heel langzaam opgebouwd met het resultaat dat ik hem nu nog altijd behoud. Mm-hmm. En ook als ik mijn handtekening plaats, dan voor wel fietsgerelateerde mensen die ik tegenkom, dan zet ik ook wel de Leeuw erbij.
Dus je bent er wel blij mee?
Het doet mij wel een plezier, ja. Ik heb zoals iedereen ook een stukje ego. En ik durf dat zeggen dat ik dat heb. Het is ook niks verkeerd het hebben.
Belooft vandaag een mooie lentedag te worden. Is dat goed voor de Ronde van Vlaanderen? Dat is niet echt Vlaanderiaan weer natuurlijk, hè? Een mooie lentedag.
Het is leuker voor het publiek. Het is leuker voor de entourage. En het is ook heel leuker en aangenamer voor de renners die aan de start staan in Brugge. Als je 's morgens opstaat, heel vroeg, want de renners eten het ontbijt 3 uur voor de start. En ze trekken het gordijn open in hun hotelkamer. En het is water aan het gieten en het is aan het waaien voor hek. Dan is dat niet zo leuk om dan 's morgens vroeg op te staan en wetend dat je 265 kilometer moet gaan fietsen. Er is ook altijd een deel van de renners die dat wel graag hebben. En ik was zo iemand. Mm-hmm. 50% van de renners zijn nu al uitgeschakeld door het slechte weer, door de kou die er is. En je kunt er tegen het slechte weer of niet. En dat is dan de wedstrijdomstandigheden, de weersomstandigheden die een rol spelen voor de wedstrijddag. Maar vandaag is het lekker goed weer. Laat ons zeggen dat het een prachtdag zal worden vandaag.
Mag ik jou omschrijven als de laatste Vlaanderiaan?
Dat is gevaarlijk om dat te noemen. Ik ben vorig jaar door een krant uitgeroepen tot de meest Vlaanderiaan. En dat deed mij ook plezier. Mm-hmm. Maar om hetzelfde te zeggen dat ik laatste Vlaanderiaan ben, dat durf ik niet zeggen, hoor. Het is wel zo dat de renners van de laatste, of na mijn generatie, wel iets mooier op de fiets gaan zitten zijn. Dat de kledij ook iets mooier geworden is. Dat ze allemaal eleganter geworden zijn, ook naast de fiets, dat media-aandacht of het verkopen van hun imago ook veel belangrijker is geworden. In onze generatie was het belangrijk om te winnen elk jaar. Media-aandacht, dat was niet zo belangrijk. Er mooi uitzien, dat was ook niet zo belangrijk. Ja, het social media is er ook bijgekomen. Mm. Via die weg proberen ze ook hun naam nog groter te maken en te verkopen.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, ik ben eigenlijk zoals ik ben en nog altijd. Ik was zo en ik ben niet veel veranderd, hoor. Mm-hmm. Ik ben iemand, als je mij niet kent, dan kan je mij niet inschatten. Maar als je mij beter leert kennen, dan ben ik een heel ander persoon of dat de meesten wel denken te zijn.
Johan Museeuw, welkom in Touché.
Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché. Thank you.
Ik wil de grootste zijn, ik wil de grootste zijn, ik wil altijd de grootste zijn. Ik wil de grootste zijn, ik wil de knapste zijn, ik wil de knapste zijn, ik wil altijd de knapste zijn. Ik wil de knapste zijn. De aarde als zuster, de zon als mijn moeder. Een frisse knaap en geen decadent loeder. Ik wil de mooiste zijn, ik wil de mooiste zijn, ik wil altijd de mooiste zijn. Ik wil de mooiste zijn. Geen band met de mensen, een ziel in de bossen. Een ziel die het zweterig zijn komt verlossen.
Ik wil de grootste hebben, ik wil de grootste hebben, ik wil altijd de grootste hebben. Ik wil altijd de grootste hebben. Allemaal.
Ik wil de grootste hebben. Ik wil de grootste hebben.
Ja.
Ik wil altijd de grootste hebben. Ik wil altijd de grootste hebben. Ik wil de grootste hebben. Ik wil de grootste hebben. Ik wil altijd de grootste hebben. Ik wil
Ik wil de mooiste zijn, ik wil altijd de grootste zijn. Ik wil de grootste hebben.
Raymond van het Groene Woud met Ik wil de grootste zijn, Johan Museeuw. Herken je daar iets van jezelf in? Wou jij ook echt de grootste zijn?
Wel, de grootste, zei die Merckx, dat is de grootste aller tijden. En
waar zou jij je ergens zetten in de rangorde van grootste
Belgische renners? Dat ga ik niet doen, want ik ben niet dat persoon om te doen. Ik laat liever dat andere mensen doen. Ik weet wat ik heb gepresteerd, dat ik iets op de kaart heb gezet. En dat besef je nog meer na de carrière. Ik zit nu nog altijd in het fietsgebeuren, omdat ik heel veel fietsbegeleiding heb. En ook veel met buitenlanders, zoals deze week op baan ben. En ook volgende week met Parijs-Roubaix. En die adoratie is nog altijd wel heel groot. En dan besef je van, ik heb iets op de kaart gezet. Voor mezelf vooral. En ook voor mijn land, België. Want uiteraard zijn wij allemaal ex-winnaars van de ronde. En hebben wij de ronde ook helpen grootmaken. In de grootorde dat hij nu is. Wij staan er niet genoeg bij stil hoe groot de ronde wel is. We hebben nu dit jaar, 100ste jaar. En als Cancellara Bonen zou winnen, zou dat fantastisch zijn. Maar als Sagan wint, of Van Avermaet, ja, die mensen maken ook nog de ronde nog altijd een stukje groter. En in de moeilijke periode dat België nu zit, is het wel leuk dat je dan met de Ronde van Vlaanderen een sportevent op de kaart zet en plaatst waar iedereen bijna euforisch van wordt die dag. En dat is niet alleen de dag zelf, dat is al een paar weken nu aan de gang. Dat iedereen zich aan het opladen is naar Vlaanderen's mooiste.
Jij hebt zelf 15 keer meegereden in totaal?
Ik ben slecht in getallen, dat zal wel zoiets zijn, ja.
Ik dacht dat het zoiets was, ja. En daarvan tweede geweest, derde geweest, maar ook drie keer eerste. En we hebben die overwinningen eens op een rijtje gezet.
Museeuw op kop. Waar komt hij tussen het publiek door? Is dat Johan Museeuw die het gaat halen? Museeuw haalt het voor Maassen. Vierde seizoenszege voor Johan Museeuw. Hij klopt in de sprint Frans Maassen. En waar zijn de achtervolgers? Veel applaus hier van de mensen. Natuurlijk blij. Een Vlaming wint de Ronde van Vlaanderen. Johan Museeuw is de sterkste, toch wel gebleken.
Johan Museeuw nu alleen. Een triomftocht wordt het hier naar de aankomst toe. Nog 150 meter en nu al de handen de hoogte in. Ja, dat mag ook terecht. Chapeau voor Johan Museeuw. Wat een race, wat een rijd. Hij heeft iedereen weggeblazen, werkelijk, in deze Ronde van Vlaanderen. Nochtans een Italiaanse Ronde van Vlaanderen, zei men, zou het worden met Italiaans weer zon. Maar het is een Belg, het is een Vlaming, het is een man van bij ons. Johan Museeuw met de handen de hoogte in, over de streep. Nu, hij wint zijn tweede Ronde van Vlaanderen.
En hij kijkt nog even om, als het ware, om zichzelf gerust te stellen. Johan Museeuw, maar het is niet nodig. Nog eens omkijken voor alle zekerheid. Maar hij gaat wel degelijk winnen. Hij ziet het spandoek voor zich uit. Daar 300 meter nog en wij zien hem al komen daar. En Museeuw kan zich al klaarmaken voor zijn triomfantelijke aankomst. Intrede in Meerbeke, de kampioen van Vlaanderen. Ex-wereldkampioen en de kampioen van de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer.
Touché. De overwinningen in 93, 95 en 98. Johan Museeuw, hoe is het om dit terug te horen?
Het is altijd leuk om beelden en ook radiocommentaar of televisiecommentaar terug te horen, absoluut. Maar het brengt mij niet in een hogere sfeer. Ik weet wat ik gedaan heb en ik ben daar heel... Ik doe er heel menselijk over.
Heb je daar kunnen van genieten, van die overwinningen?
Ik geniet nu meer dan toen. Tijdens, ja? Als renner geniet je niet. Ik zat nog in die periode dat na de ronde was het de woensdag al gaan Twevelhem, dan de zondag Parijs-Roubaix. Het gaat zomaar door. En na een overwinning genieten wel, maar dat is korte duur, omdat je dan ook alweer aan het opladen bent naar de volgende wedstrijd.
En na zo'n overwinning word je ook geleefd, denk ik. Hè? Want en, de media
als
wil
wint,
jou voor de microfoon, voor de camera.
Dan is het twee dagen heel hectisch qua media-aandacht. En ja, dan moet je jezelf voor een stukje gaan afschermen. En ik heb het ook wel gedaan, een ganse periode, omdat ik... Ik was die periode in België de enige renner die ook won en meedeed voor de grote prijzen. En als je als enige in eigen land, ja, dan komt alles op u af. Dan is dat niet zo makkelijk om alles te filteren, te kanaliseren en iedereen toch wel te woord te staan. Mm-hmm. Want ik stam ook af uit de periode dat er geen persverantwoordelijke was. Nu is alles gestructureerder. Als je nu met Bonen of Cancellara een gesprek wil, ja, dan ben je wel drastisch te laat. Je moet je al maanden op voorhand een afspraak maken of boeken bij de pers of attaché. En dan beslist men, gaan we dit toestaan of niet. En ik zat vroeger gewoon s'avonds in mijn zetel en ik kreeg 15 telefoons en dat was 15 maal hetzelfde interview dat ik moest doen. Dus is het dan wel begrijpelijk dat het de eerste 5 maal nog leuk was. Maar de 6e maal en vooral de 10e en de 15e maal was dat al iets beknopter en korter voor de journalist. Dus het is anders geworden nu, veel beter voor de renners. Maar ik geef maar aan dat het in mijn periode wel niet altijd makkelijk was om te gaan met media-aandacht.
En jij bereidde je ook echt mentaal voor, hè, tijdens die sacrale week, de week voor de Ronde van Vlaanderen. Hoe was dat voor jou, die sacrale week? Wat deed je dan zoal om je mentaal voor te bereiden, los van het fysieke trainen?
Als atleet is het heel belangrijk dat je heel snel je lichaam leert kennen wat je mag doen, niet mag doen. Het is niet zo makkelijk om juist te pieken naar die week, om daar in topconditie te zijn. Er kan van alles gebeuren. Ziekte of een voorsprong in conditie. En dat moet je anticiperen. Dan moet je gewoon eerlijk zijn met jezelf. En als er een voorsprong is in conditie, moet je gewoon eventjes afbouwen, inhouden. Dat is het belangrijkste als jonge renner. En dat geef ik ook mee aan jonge mensen. Dat het heel belangrijk is om heel snel het eigen lichaam te leren kennen. En daar naartoe te luisteren. Het lichaam geeft signalen uit, ook aan een sporter. En als je die signalen negeert, dan ben je verkeerd. Ik ga een voorbeeld geven. Van Avermaat vorige week, die was onwel, niet goed. Dan heeft hij heel snel beslist van, ik krijg E3-prijs niet. Ik ga 2 dagen extra rusten. in functie van de week erop de Ronde van Vlaanderen. Dus dat soort zaken begrijp ik heel perfect, heel goed, omdat dat ook wel de juiste keuze is. En
hoe was het voor jou om dan op de fiets te zitten? Wat ervaarde je dan? Waar keek je naar? Waar lette je op? Wat hoorde je?
Als ik op de fiets zat, dan was ik gefocust. En vooral de ronde.
Dat let je dan op wat mensen roepen, wat er rondom jou gebeurt?
Zo erg dat ik mijn familie langs de weg niet zag staan of niet hoorde. En die stonden er wel. Omdat ik zat aan een focus, concentratie. En dat was ook nodig. Vlaanderen is stress van begin tot einde. Je moet gewoon bijna 6 uur volle bak geconcentreerd zijn om de koers te beleven, te ondergaan en zien wat er gebeurt. En dat is heel moeilijk. Dat is slijtend. Renners kunnen dat aan of niet aan. Dat maakt dan het verschil tussen een kampioen en geen kampioen.
En die kampioen staat in het absolute eindklassement dat nu is gemaakt, met 129 punten helemaal bovenaan. Hè. Dus jij bent echt wel de beste renner van de Ronde van Vlaanderen, voor Brik Schotte, voor Eddy Merckx. Heeft dat te maken met jouw emmertheorie, de theorie over jouw energie en wat je daarmee doet tijdens de ronde?
Ik ben niet iemand die van records en cijfers houdt. Als mijn record vandaag wordt geklopt, en dan ga ik de eerste zijn om een van die twee, en dat kan hem alleen maar Cancellara en Bonen zijn, te gaan feliciteren. Want ik ga straks aan de aankomst staan bij alle ex-winnaars. Dus ik ga er ook niet wakker van liggen vannacht, absoluut niet. Ik weet dat Vlaanderen mijn carrière en mijn leven veranderd heeft. En dat blijft. En alleen had er iemand een absoluut recordhouder zijn. En had dat mijn carrière verkleinderen? Absoluut niet. Absoluut niet.
Iemand voor de vierde keer winnen?
Vandaag kan er iemand voor de vierde keer winnen. Dat kan altijd, ja. Men houdt daar rekening mee, ik ook. Maar als dat zo is, dan is dat ook zo. En
gun je het meest?
Ik zou liefst hebben dat er vandaag een Belg wint. Maar ik weet hoe moeilijk het is om Vlaanderen te winnen. En ook al ben je torenhoog favoriet, zoals voor mij toch Sagan en Cancellara is, dan is het nog heel moeilijk om te winnen.
In hoeverre lijkt de ronde van nu nog op hoe jij ze destijds hebt beleefd in de jaren 80, 90? Er is veel veranderd, hè?
Wel, de aankomstplaats is gewijzigd en de muur en de Bosberg zijn eruit. De muur was wel een, en is nog altijd een mythische berg. Het is gewijzigd, maar het is vandaag nog te vroeg om te oordelen, is deze ronde zwaarder dan ervoor, of die van ons. Ik ben bijna zeker dat hij qua zwaartekracht op gelijke hoogte zit. Alleen is het parcours iets gewijzigd, dat men meerdere hellingen, zoals Quarmo, meerdere keren gaat aandoen. En dat heeft vooral te maken met de hospitality die rond het parcours is gebouwd en gemaakt de laatste jaren.
Wat vind je daarvan, van die evolutie? Dat het vooral de VIP's zijn die op de beste plekken kunnen staan en dat het volk mordt?
Ik weet alleen dat men vanuit organisatie, vanuit Vlaanders Classic, moest iets gaan doen om de organisatie een stukje rendabel, is niet het juiste woord, maar toch leefbaar te houden en te maken. En alles is gewoon duurder geworden. Renners verdienen nu ook meer dan mijn generatie. Dus is het logisch dat de rest ook duurder is geworden. Ik heb niet echt een probleem met de VIP's die rond het parcours gebouwd zijn. Maar het blijft een volkssport, een gewone sport. En soms is het voor bepaalde mensen ook wel eens gewoon leuk om langs het parcours gewoon te gaan staan met zelfs een simpele frigobox of soms gewoon een simpele zak friet met een pintje bier in de hand in de plaats van een 6-hangen menu op de Quarmo. Dus ik heb er niet echt een probleem. Ik vind het alleen jammer om dan af te sluiten dat de muur van Gerardsbergen er niet meer in zit.
Ja, zou je die toch terug willen?
Ja, maar ik heb daar ook geschiedenis op geschreven en mijn voorgangers ook. En ik vind het nog altijd een mythische berg als ik daarover rijd. Maar zolang Oudenaarde aankomstplaats blijft, en dat vind ik wel een mooie aankomstplaats, omdat dat toch in het hart van de Vlaamse Ardennen ligt. Ook met het Wielermuseum die er is nu sedert jaren. Maar zolang het daar blijft, de aankomst, dan kan de muur nooit meer terug ingeplaatst worden op de plaats dat hij moet zitten. En ik vrees een beetje voor de muur dat hij nooit meer op de juiste plaats zal geplaatst worden. Maar hij zal wel mythisch blijven, dat wel. Maar ik weet niet hoe mythisch nog binnen 20 of 30 jaar.
Wat krijg je eigenlijk als je de ronde wint? Wat is de prijzenpot?
Heb ik nooit bij stilgestaan wat de prijzen is. Want,
je hebt hem drie keer gekregen, de prijzenpot.
Als winnaar toch, was toch bij onze ploegen, dat is bij de meeste ploegen nog altijd zo. Dan deelt de winnaar ook niet mee in de prijs. En dat vind ik maar normaal en logisch.
Dus, zo, de winnaar deelt niet mee in de prijs?
Het prijzenpot, zoals jij het noemt, die wordt gewoon verdeeld onder de renners en onder het personeel. Omdat die toch ook wel hard gewerkt hebben voor u. En dat zijn niet alleen de renners, dat is ook de staf. Maar ik weet wel, de prijzen zijn niet meegeëvolueerd in de lonen van de renners. Ik kan er geen bedrag op plaatsen. Is het 10.000 euro of 15.000 euro voor de eerste? Ik weet het niet. Het is alleszins niet zoveel. Maar dat hoeft niet.
En Two Hearts. Phil Collins, dat staat op jouw iPod, Johan Museeuw?
Ik heb geen iPod, ik heb al een iPhone.
Okay.
Ik hoor graag muziek. Maar Phil Collins is wel iemand die mij van als ik klein was inspireerde als zanger, als persoon. Het gedrag op het podium, zijn uitstraling, zijn look. En vooral zijn teksten spraken mij wel geweldig aan. En als ik vandaag een nummer hoor van Phil Collins op de radio en ik zit in de wagen, dan ga ik wel iets meer volume gaan steken.
Het was al meteen bij jouw geboorte duidelijk dat jij coureur ging worden, las ik.
Mijn vader en moeder waren heel jong toen ik werd verwekt of werd gemaakt, of hoe zeg je dat? Bij de geboorte was mijn moeder 15 jaar. En ik werd geboren in een nonnetjesziekenhuis, de Vosberg in Varsenaar, waar ik nu soms nog altijd op training is passeer en daar nog wel aan denk dat ik daar geboren ben. Maar toen ik geboren werd en dat de zuster mij bij mijn voetje nam en in de lucht hangde of stak, zei ze, hier is die kleine coureur. Dus in het West-Vlaams, hier is die kleine coureur. En Die kleine coureur is dan veel later een grote coureur geworden.
Was het een schande voor jouw moeder dat ze zo jong moeder werd?
Wat is een schande? Mijn vader en mijn moeder zijn nog altijd samen. Gelukkig samen. En ze zijn nog alle twee gezond. En dat doet mij enorm plezier. Dat is niet zo evident vandaag. Maar ik heb altijd heel jonge ouders gehad. En dat was leuk. En dat is nog altijd leuk. Ik heb nu vandaag op zich nog altijd jonge ouders. En dat is wel het voordeel van iemand die dan vroeg geboren wordt. En waar het dan soms moeilijk is door de maatschappij om dat te aanvaarden. Maar vandaag zijn mijn ouders nog gelukkig samen. En dat kan niet iedereen in de huidige maatschappij nog zeggen, dat ze gelukkig nog samen zijn. Ik zie niet echt een probleem erin dat ik dat mijn moeder 15 was. En mijn vader ook niet veel ouder.
Hoe oud was hij?
Ietsje ouder. Ietsje oud, maar het is wel nog altijd, als vandaag iemand op die leeftijd zwanger wordt, is het nog altijd moeilijk. Maar het is wel zo dat de tijden nu wel veranderd zijn en dat het nu wel dom is om als dit gebeurt. Mm. Maar we spreken over een andere tijdsgeest.
Dat je effectief wielrenner bent geworden, heeft veel met jouw vader te maken en ook met jouw nonkels, hè? Hoeveel waren er die effectief ook op de fiets zaten?
Mijn vader zat in een familie van 10 broers en 1 zus. Dus 11 in totaal. En die hebben allemaal gefietst en gevoetbald. Het was nog altijd een heel sportieve familie.
En jouw vader was ook prof?
Mijn vader is ook profrenner geweest. Niet zo heel lang. Toen was een contract op een bierkaartje. Een contract op een bierkaartje stelt helaas niks voor. En na x aantal tijd werd ook het loon niet meer gerespecteerd. En ik was nog niet zo oud en er moest wel melk of wat dan ook op de plank komen. En mijn vader heeft dan heel snel beslist van te stoppen met wielrennen. Hij werd tweede in de Amstel Gold Race. En ik kwam thuis en hij vertelde mijn moeder, ik stop met koersen. Als het zo zit, dan heb ik geen andere keuze. Ik stop. En dan is hij ook gestopt met wielrennen en is hij vrij snel zelfstandig garagehouder geworden. En 2 jaar later heeft hij dan een eigen zaak gekocht, waar hij dan de rest van zijn leven heeft gedaan. Daar een carrière opgebouwd. En dat is nu ondertussen 5 jaar dat hij op pensioen is en de zaak heeft verkocht.
Had hij spijt dat hij niet heeft doorgezet als profrenner?
Wel, als je dat verhaal nu hoort, dat iemand tweede wordt in de Amstel Gold Race en dan moet stoppen door financiële problemen, dan dat zou nu vandaag ook niet kunnen, iemand die daar tweede wordt.
Toen jij prof werd in 1988, toen had hij schrik, hè? Dit vertelde hij in Belga Sport daarover.
Ik was bang. Ik ga eerlijk zijn, ik was bang. Omdat ik hoogkoers had, ik weet wat ik meegemaakt heb. Hè? Ik werd niet betaald. Ik ben moeten uitscheiden van koersen, financieel. Ik ben op 22-jarige leeftijd gestopt met koersen. Ik had ook talent. Ik was jong gehuwd. En ik kon het niet meer rondkrijgen. En dat was een beetje mijn schrik van, jongen, had hij dat ook niet tegengekomen?
Ja, een bezorgde vader, hè.
Ja. Heb je extra je best gedaan om je ouders niet teleur te stellen?
Maar ik probeer altijd in mijn leven om niemand teleur te stellen, maar dat lukt niet. En vooral mijn ouders niet, want de band met mijn ouders die is heel groot, heel sterk. Ik ben ook enigste zoon, enigste kind. Dus die is wel heel sterk en heel intens. En, als ik vandaag tegen mensen vertel dat ik elke dag mijn moeder hoor via de telefoon, dan kijken ze soms raar naar mij. Maar het is een gewoonte, dus een traditie. En die onderbreken wij ook niet, omdat ik 50 jaar ben geworden. Ik vind er ook niks verkeerd aan. Ik werd in de garage van mijn vader. Toen José de Kouwer, toen de voormalige sportdirecteur van ADR, binnenkwam met ex-renner Guido Rijbroek, ook de sportdirecteur, met de vraag van, wil je zoon geen profrenner worden? Ik moest erover nadenken om profrenner te worden. Nu droomt men al van jongs af aan om profrenner te worden. En ik geef ook les aan jeugd. Ik zit heel veel met jeugdwielrennen bezig. Die dromen allemaal van de nieuwe Bonen en de nieuwe Cancellara en de nieuwe Sagan. Maar ik ben daar heel realist in om ook wel te denken voor hun dat het heel moeilijk is om profrenner te worden en te blijven.
Mm. Jij was ook heel erg goed in andere sporten. Hè? Je was ook heel erg goed in voetbal, zelfs in rolschaatsen, dacht ik, ijsschaatsen, paardrijden.
Ik heb alles gedaan van sport.
Ja?
Ik ging niet graag naar school, maar ik heb alle sporten gedaan. En als het dan de LO was, hè, dat noemde toen zo, lichamelijke opvoeding, dan was ik blij. En voor de rest was ik nooit blij in school. Dat was gewoon zo, ja. Ik ging niet graag naar school. Ik zat niet graag op de banken. Ik was wel blijkbaar een heel brave student, maar ik ging absoluut niet graag naar het school. En na schooltijd was ik met de fiets weg. Of was ik aan het rolschaatsen, of was ik aan het paardrijden. Ik heb alle sporten gedaan. Ook in competitie. Ik was iemand die graag competitie deed. En ik ben op een bepaalde leeftijd gestopt met voetballen. Ik was getransfereerd naar Courbevoie. De overeenkomst die was er, ik wist dat niet. Ik voetbalde heel graag, maar de fiets, de wielermicrobe, die zat te diep om te verder te gaan met voetbal.
Het is zelfs dankzij jouw legerdienst dat je als jonge kerel heel veel hebt kunnen trainen, hè?
Ja en nee. Ik moest naar het leger, want toen was het zo. En ik heb mijn opleiding in Leuven gedaan als chauffeur, mechanieker. Toen wist ik van, daar gaan we nog niet kunnen trainen, want het is opleiding. Ik had dat ook ingecalculeerd. Dan werd ik overgeplaatst naar Lombardseide, iets dichter bij huis. En toen was ik in de veronderstelling, ik ga wel mogen en kunnen trainen. Maar dat was de eerste maanden totaal niet het geval. Dus ik had mijn fiets binnengesmokkeld in de garage. En ik had ook een paar rollen binnengesmokkeld. En ik had die in de smeerput gezet van het leger. Ik kreeg elke dag de opdracht om een groene camion te beschilderen met die groene verf.
En elke dag.
Dus na een paar weken heb ik dat uiteraard niet meer gedaan. En heb ik dan... Ik trainde in de voormiddag op de rollen en in de namiddag op de rollen. Mijn kolonel die kwam ook nooit zien. Dus ik was vrij van doen en laten daar. Ik trainde maar. Ik ging gaan lopen en niemand had iets opgemerkt. En ik dacht dat het 5 maanden later was het militair kampioenschap. En ik won dat. Ik werd militair kampioen. En dan kom je de maandag op het kamp aan. En het eerste wat je moet doen is naar de kolonel gaan. Dan krijg je daar een felicitatie en een nominatie. En dan krijg je ook de bevestiging van... Ja, vanaf nu mag je trainen zoveel je wil. Dus, dat is een kleine leuke anekdote die ik nooit heb begrepen, maar dat is wel de waarheid.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, tarata, 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 tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu. Zarrata, zaz, zazzara, zaz, zazzara, zara, zaz.
Paolo Conte met Bartali. Dat gaat over de grootste wielrenner van Italië van voor de Tweede Wereldoorlog, Gino Bartali. Johan Museeuw, had je daar ooit over gehoord?
Ja, absoluut. Uiteraard niet meer gefietst, niet meer gezien, want dat is een totaal andere generatie. Dat zijn mensen die blijven leven. En dat heb je ook met Brik Schotten. Met die, ja, die pure Flandriëns. Ja. Dat was de Italiaanse Flandriën. Uiteraard iemand die meer dan in Giro d'Italia aan bod kwam. Ook meerdere keren heeft gewonnen. En als je dan die foto's nu nog altijd terugziet, die zwart-wit foto's, dat spreekt boekdelen. En dat is het ook maar normaal dat mensen, zangers, schrijvers of mensen die schilderijen maken, daar iets over maken, over die ex-grootheden. En dat is het leuke aan onze sport. Wij blijven voor een stukje leven. Omdat wij geschiedenis hebben geschreven in de sport. En sport herhaalt zich. Als je ziet, die weken nu voorgaande, 100 jaar Ronde van Vlaanderen, komt er heel veel weer van ex-winnaars en zo. Uiteraard zijn er ook al mensen gestorven, maar die keren wel terug in reportages en dergelijke. Dus wij blijven voor een stukje verder leven.
Jij bent een echte Flandriaan, maar toch met een Italiaanse touch. Hè? Je hebt zelfs je twee zonen Italiaanse namen gegeven. Waarom precies?
Toen reed ik voor een Italiaanse ploegmaatschappij, een Italiaanse loondienst. En je hoort graag een naam. Het is niet omdat je dan een connectie hebt of een feeling hebt of veel in Italië bent dan je dat. En dat je daar specifiek Gianni en Stefano, uw zonen, gaat naartoe noemen. En het is ook niet zo dat het door Gianni Bogno is, hè, waar ik ook bij gereden heb en ook een roadkampioen. En door de ander Stefano Zanini. Want dat is wel eens het verhaal die in de media is gemaakt geweest. Wij hoorden gewoon graag die twee namen en wij horen ze nog altijd heel graag. Ze zijn nu toevallig twee Italiaanse namen. Ik hou van het land Italië, ik hou vooral van die Italiaanse keuken en ik hou nog meer van de Italiaanse wijn. En ik hou vooral ontzettend veel van mijn kinderen.
En in hoeverre lijken ze op jou?
De jongste heeft, is iets meer... Ja, is heel sociaal en open en heeft het karakter van de mama. De oudste is dan iets meer gesloten, maar als je hem heel goed kent, is hij heel open en dat verwijst naar mij. Dus ik zeg altijd, kinderen hebben altijd van beiden iets mee. En dat is ook maar leuk.
Eén van de twee koerst ook, hè?
Ja, de jongste.
Stefano.
Stefano, dat is de jongste. De oudste heeft nooit gekoerst. Is ook niet zo sportief, alhoewel dat hij wel regelmatig is fietst en loopt. Maar had een passie in andere zaken. En die passie zet hij ook door in het leven. Hij werkt al 2 jaar voor een bedrijf. Hij heeft gestudeerd in Brussel, aan de Ritz, voor cameraman. Maar zit nu in een totaal andere sector dan filmpjes maken en televisie maken. Mm-hmm. Maar het komt dan wel te goede. En voor mij was het belangrijk dat ze iets vinden waar ze een stukje passie of passie insteken. En dat zie ik. Hij heeft passie in iets gestoken dat hij heel graag doet. En hij doet dat ook in zijn job. En dat vind ik leuk. Het is niet zo omdat ze de naam Museeuw dragen, dat ze ook moeten gaan koersen. De jongste zit het gewoon in het bloed van te sporten, van te koersen, van proberen wielrenner te worden. Maar daar zitten we nog eens met datzelfde verhaal wat ik net zei. Het is niet zo makkelijk om een profrenner te worden en dat geldt ook voor hem. Maar de passie heeft hij alvast. En ik weet, als je de passie hebt, wat het ook is dat je dan doet in het leven, als die passie aanwezig is, dan kan je heel veel bereiken.
Weet je nog wanneer je zelf hebt vernomen dat je voor de tweede keer vader ging worden?
Dat was in de week van Lugano. Dat was in de week van Lugano. In die week van Lugano is er heel veel gebeurd. Een stukje een depressie waar ik in zat door het opstapeling van het aantal wedstrijddagen. Wat is dat? Dus vooral dan vlieger in en hotel in, wedstrijd doen en dat gaat zomaar verder. En op een bepaalde dag denk je van, waar ben ik mee bezig?
Je was echt van plan om te stoppen.
Waar ben ik hier in godsnaam mee bezig? En dan heb je even een zwak moment en dat had toen nog niet de naam depressie, maar het leidde wel naar iets in die richting. En dan ontplof je na een wedstrijd waar het niet oké is gegaan. En dan staan er daar 15 camera's voor u. En nog eens 10 mensen met een microfoon voor de radio. En nog eens 20 mensen van de schrijvende pers. En dan maak je een uitspraak wat je op dat moment wel denkt te doen. Maar ongeveer 24 uur later is dat al bekoeld en bekeerd.
Maar in die 24 uur heb je vernomen dat je nog eens vader ging worden. Heeft dat meegespeeld om dan toch maar door te zetten? Heeft jou dat weer energie gegeven?
Als je terug vader wordt, dat zijn zaken die niet wekelijks gebeuren. Hè? Absoluut niet. Het zijn supermooie dingen in het leven. En dat is zelfs mooier dan een klassieker winnen. Want een klassieker winnen, oké, dat is sportief, maar er zijn andere dingen in het leven die veel mooier zijn en mooi blijven. Maar in die week is er inderdaad wel heel veel gebeurd en emotioneel veel gebeurd. En men denkt van een topsporter die is cool, die heeft geen emoties en die... Ja, maar dat is helemaal niet zo. Een sporter, en vooral een kampioen, die moet heel veel verwerken omdat die op zijn eiland zit. Die verwerkt alles op zijn eiland en met de mensen rond u. En dat is niet altijd zo makkelijk om kampioen te zijn. Mensen zien altijd het leuke aan kampioen zijn. De adoratie en alles er rond. Maar het is niet zo makkelijk om dat jaar na jaren te zijn. Soms wil je ook wel eens een gewoon leven zoals iedereen. Dat wordt soms over het hoofd gezien. En ik zat juist in die periode van... Het moet voor mij niet meer. Ik stop het. Het is gedaan. En dan een week later word je dan wereldkampioen.
Wereldkampioen. En dat ging toen zo.
Hij wordt aangezet door Gianetti. Museum laat zich verrassen met een te grote versnelling. Op 250 meter van de streep. Wat doet hij nu? Kan hij nog terugkomen met die grote molen? Kan hij hem op gang krijgen? Jawel, hij doet het. Hij gaat wereldkampioen worden. Museum aan kop. Museum en Gianetti, het is wereldkampioen. Johan Museum, ongelooflijk.
Touché. Wereldkampioen. En dat was dan ook nog eens op jouw verjaardag, hè? 13 oktober. Heb je daarbij stilgestaan?
Nee, het is wel op mijn verjaardag. Mm-hmm. Het is al uitzonderlijk om op uw verjaardag een wereldkampioenschap te rijden. Laat staan dat winnen.
Heb je dat toen gevierd?
We hebben die avond dan wel uitbundig gevierd met de federatie. Ik heb ook gehoord dat de federatie daar een serieuze rekening dan nog had gekregen van... Ja. Het alcohol die is genuttigd en gebruikt. Dus, maar dat mag wel eens. Het was ook al een tijdje geleden dat er nog een Belgische winnaar was van wereldkampioen te worden. Na mij is nog Bonen en Gilbert geweest. Maar het was al een tijdje geleden.
En wie was daar dan bij? Met wie heb je gevierd?
Oh, uiteraard ook met de bondscoach, die Merckx. Hè. Die was toen bondscoach.
Ook wel bijzonder, hè, om jou... WK te vieren met Eddy Merckx.
Het is zelfs al voor mij nog altijd bijzonder om naast of bij de persoon Eddy Merckx te zitten. Dat gebeurt wel eens dat wij door omstandigheden samen zitten. En het blijft toch iemand waar je enorm naar opkijkt. En in mijn geval, in 96 was hij mijn coach. Dus ik ben wereldkampioen geworden met Eddy Merckx. En als Eddy Merckx enkele jaren terug een special edition, een boek uitgaf, een heel groot boek met hele mooie foto's van Stefan van Vleteren, waar alle boeken genummerd waren, heb ik toch wel mooi het voor elkaar gekregen dat ik het boek 96 heb, van 1996. Dus Ik ben er wel blij om dat ik dat boek heb. Hè. Dat staat ook mooi in mijn huis. Met die mooie foto's. Nee, de mens en de, vooral ook de atleet Merckx. Ja, dat is toch wel buitengewoon.
Je hebt daarna, na het WK in Lugano, nog 8 jaar gekoerst. Hè. Was dat 2 jaar te veel?
Ik heb gestopt op het juiste moment. Wat is te veel, was te weinig.
Je had kunnen stoppen bij je derde overwinning in Parijs-Roubaix.
Ja, je kan altijd stoppen, maar het is moeilijk om te stoppen als je iets graag doet. En Sven Nys had hetzelfde. Nys is doorgegaan omdat hij gewoon de atleet wou zijn en de overwinningen niet kon missen. En dat was iets moeilijker op het einde van zijn carrière en dat was ook voor mij zo. Word je dan afgerekend op het einde van je carrière? Nee, absoluut niet. Ik heb het een beetje moeilijk om te zeggen. Het was het jaar te veel van een bepaalde renner of atleet. Men moet vooral kijken naar het palmarès van de renner die stopt in het algemeen. En niet alleen naar het laatste jaar.
You're living gets a bit too much to bear, and you need someone to lean on. When you look, there's no one there. You're gonna find me out in the country. You're gonna find me way out in the country, where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine. The silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. If you're walking in the city and you're feeling rather small, and the people on the sidewalk seem to form a solid wall, you're gonna find me. Ba, 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 ba. In the country, ba, 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 ba. You're gonna find me, ba, 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 ba. Yeah. Out in the country, ba, 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 ba. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine. The silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Hurry, hurry, hurry. For the time is slipping by. You don't need a ticket, it belongs to you and I. Come on and join me, hey, out in the country. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country.
Cliff Richard met In the Country, Johan Museeuw. Ik weet niet of je dat weet, maar Cliff Richard heeft zijn eigen wijngaard. Ik vermoed, als hij jou zou uitnodigen, dat je daar snel zou op ingaan, want je bent een wijnliefhebber, hè?
Ik ben inderdaad een wijnliefhebber.
Hoe ver gaat die passie?
Die passie is ontdekt geweest in Italië, waar wij met de ploeg altijd gelogeerd waren. Dat was in de streek van Bulgari. En daar heb je hele grote domeinen. Mensen die een klein beetje kennis hebben van de Italiaanse wijn. Het eerste domein dat je tegenkomt net naast het hotel is Sassicaia. Dan Masetto. En dat zijn dan juist de twee grote namen in Italië. Die een stuk de naam Petrus mogen dragen. Als renner in Italië, dan is het nog een stukje anders dan in België. Dan krijg je de kans daar om het domein te gaan te bezoeken. En achteraf krijg je dan ook een paar flesjes of een paar kisten mee. Mm-hmm. En zo is de passie voor mij een stukje ontstaan.
Hoeveel flessen heb je ondertussen?
Oh, er zijn er al een paar leeg. Ik heb tijdens mijn carrière heel veel flessen gekocht. En het was altijd zo, naar elke locatie ik ging, had ik wel altijd wat wijn mee terug naar huis. En ik stak die in die truck van de ploeg. De mechanikers die dan nog eens 2 dagen na een wedstrijd naar huis moesten rijden. Wij vlogen en wij waren binnen de 2 uur thuis. Die mensen niet. Dus ik stak dat in de truck. En in België haalde ik dat terug uit en stak ik dat in mijn wijnkelder. En ik had zo van elke regio wel een paar flessen of een fles. En elke fles had zo een betekenis. En dat was wel leuk. Maar wijn dient vooral om uit te drinken met mensen die je graag hebt. En dat was de insteek van het verhaal toen, die nog altijd is. Wijn ga ik drinken met mensen die ik graag heb. En dat hoeft niet altijd mensen te zijn met een wijnkennis.
Wat betekent geld voor jou?
Geld is nodig, maar het is zeker niet het belangrijkste. Absoluut niet. Ik ben in de fase gekomen in mijn leven dat ik meer geniet van de kleine dingen. Ik had die gedachtwijze al als renner. En ik zei altijd, gewoon een tas koffie drinken op een anonieme plaats, dat kan soms veel leuker zijn dan in een chique, decadente zaak een koffie te drinken van 3,50 euro.
Moet jij nog werken voor je geld?
Goed, dat is een stoute, moeilijke vraag waar ik eerlijk ga op antwoorden. Nee, maar we hebben net gezegd van gestopt met koersen met wielrennen en dan is er een heel groot gat die valt. En dan moet je toch de dagen aan opvullen met een zeker doel. Het is niet leuk om als 40-jarige, want dat is een beetje de periode dat de renner stopt, om geen doel te hebben elke dag. En dan moet je iets gaan doen. Is dat uit een verplichting, omdat het financieel nog moet? Ja of nee? Het is vooral een stuk verderzetting van het leven. Maar om concreet op uw antwoord te beantwoorden, ik leef goed, maar niet extreem. En als ik op die manier blijf verder leven, dan kan ik nog 250 jaar worden. Maar helaas zal ik geen 250 jaar worden. En ik ben iemand die gelukkig is met kleine dingen. Maar ik krijg meestal dan het antwoord van mensen, je hebt ook alles. Dus je staat slecht geplaatst om te oordelen. Dus en daar sta ik machteloos. Ik kan daar dan ook geen antwoord op geven. Maar ik weet van mezelf dat dat wel zo is.
Je zet je ook in, hè, voor bepaalde organisaties. Onder andere voor het Kinderkankerfonds. Daar heb je je naam aan verbonden. Je bent ook al gaan fietsen voor het klimaat. Ben je daar bewust mee bezig met hoe onze wereld draait? En wat je er zelf zou kunnen aan doen om het goed te laten draaien?
Ik heb inderdaad van Brussel naar Parijs gefietst. En dat was heel leuk. Het is met 10 jonge mensen. Mensen dat ik niet kende, helemaal niet, maar die hadden alle 10 wel een leuk verhaal. En dat bedoel ik mee. De ene had geen televisie, de ander had geen computer, de ander had geen auto. En daar sta je van versteld dat jonge mensen er ook mee bezig zijn om de wereld toch een stukje te helpen veranderen. En soms denk je, het zijn alleen rijpere mensen of oudere mensen die erover nadenken. Dat is helemaal niet zo. De jeugd is bewust van dat de wereld verkeerd in elkaar zit. En als we met z'n allen niet een stukje gaan helpen, dan loopt dat fout. Je ziet de evolutie, dat het aan het fout lopen is.
En jij bent natuurlijk als wielrenner altijd heel erg dicht bij de natuur geweest. Hè? Weer en wind was jouw deel. En je bent ook een jongen van de kust, van de zee. Zie je het veranderen?
Als renner, in de winter, dan was het koud, was het soms moeilijk om te trainen, moest je soms alternatieve trainingen doen, met indoor training of op de wielerbaan gaan fietsen. Ja, nu heb je winters dat je bijna zonder handschoenen kan gaan fietsen. Dus er is inderdaad wel een wijziging in het klimaat, absoluut.
Walk around the plezier. Ik ken de fling, maar die staat aan de zee. Hem bling, want het blinkt niet echt weer. Onder het staf van het zaan van de zee. Veel wind, waai me maar het. Sensatie van gevoel en geluid. De zon is kind overdag nog op rut. Moet in de nacht is een ongeluk.
Met mijn voeten in het water. Flesje kroken, heb een dik met mijn motor. De zon gaat onder, maar we gaan nog niet gaan slapen. We zitten op strand, met de gitaar in de hand. En het zand komt in mijn ah, ja, het is redelijk competent. We trekken me niet aan, en blijven zitten op de mat. En niet van de nacht, ja, de zee is een pracht. Morgen hak ik op jacht, dus gewoon de meisjes zijn bad.
De zee, denkt wel een kom dat het weer.
Kwaliteit is een must. Zie me staan met mijn dubbel aan. Ik kan niet de maken voor de show en voor de fans. Pak je een camera en trek een paar foto's voor je Instagram.
Met de zee. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met de Leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw.